Vrijdag 24 november. Weer wat nieuws. Zondag waren we al gewaarschuwd dat er in Hilversum ook deze dagen, misschien maandag zelfs al, een vordering van kleding en dekens zou komen. Voor alle zekerheid hebben we alle kasten zowat leeggehaald en alle pakken, mantels, lakens, doeken, japonnen enzovoorts onder de vloer gestopt bij de fietsen van Piet en van mij. Ook de radio hebben we veiligheidshalve er maar bij gestopt, want vanaf 1 december aanstaande word ik op wachtgeld gezet. Bovendien is er toch geen elektriciteit meer om te luisteren, dus ze hebben motieven genoeg om het toestel maar in beslag te nemen. Donderdag verschenen inderdaad de aanplakbiljetten met de vordering. Nee, woensdag al dat er donderdag moest worden ingeleverd. En de hoeveelheid is niet mis. Ten behoeve van de troepen wordt geëist dat wordt ingeleverd per gezin 1 wollen deken, vergoeding 25 gulden, 1 heren bovenhemd, 5 gulden, 1 heren onderbroek, 5 gulden, 1 paar wollen sokken, 2,50, of een paar wollen sportkousen, 5 gulden, 1 wollen pullover of vest, 10 gulden, 1 winterjas, 50 gulden, of 1 regenjas, 30 gulden, of 1 paar hoge rijglaarzen, 30 gulden. Wie aan deze oproep geen gehoor zou geven en niets zou inleveren, moest met een huiszoeking door de Weermacht rekening houden. Wel, dat hadden we gedaan. Alles was netjes opgeborgen en vandaag kwamen ze aanbellen. Of we aan onze inleverplicht hadden voldaan? Nee. Waarom niet? Juffrouw Teunissen, die de soldaat te woord stond, antwoordde dat we niets te missen hadden, omdat we evacuees hadden waar we alles mee hadden moeten delen. Dit was blijkbaar een geldig excuus en de Duitser verdween naar de buren, waar hij ook niks kreeg. Het is toch wel treurig gesteld met het onoverwinnelijke en goed uitgeruste Duitse leger dat de soldaten nu als het ware langs de huizen moeten gaan bedelen om warm ondergoed. We zijn daar dus weer eens erg makkelijk van afgekomen, wat verschillende andere mensen niet bepaald kunnen zeggen. Het schijnt er voor een groot gedeelte toch op aan te komen wat voor iemand je aan de deur krijgt. Blijkbaar zijn er toch altijd nog wel kerels bij die maar al te goed aanvoelen dat zoiets tegen alle oorlogsrecht indruist en niets meer of minder is dan diefstal. We hebben nu net de dekens maar weer uit het duikhok gehaald die we er vanochtend voor alle zekerheid ook maar in hadden gelegd, zodat we op ieder bed maar 1 deken hadden liggen. Hoe lang we echter nog aan dergelijke grapjes blootstaan, valt niet meer te bepalen. We durven nauwelijks meer te hopen dat we dit jaar nog bevrijd zullen worden. Het front heeft heel lang in verstarring gelegen en nu de strijd weer oplaait, blijkt dat niet bij Arnhem te zijn, maar veel zuidelijker. Bij Roermond, Venlo, Aken, Metz en vooral bij Basel. Het lijkt er dus op of ze eerst aan Zuid-Duitsland gaan beginnen. Kolen zullen we in ieder geval nog een paar mut krijgen van Matt, broer van Tine, die ons ook gisteren aan een grote zak aardappelen heeft kunnen helpen. Gas zullen we nog tot aan het einde van het jaar hebben, van 11:30 tot 1:00. Maar onze accu, waar we licht van hebben, moeten we helaas teruggeven. En dan met olielampen beginnen, waarvoor we, zover de voorraad strekt, van tante Trees wat stookolie krijgen. Het eten van de centrale keuken, waarvoor we op naam van Fien en Flip als evacuees 4 porties krijgen, is uitstekend. Al is het niet al te veel, 3/4 liter per portie. En voor het geval we er allemaal van zullen moeten eten, is het nog geen al te slecht vooruitzicht. Maar welke Duitse dwangmaatregelen staan ons nog te wachten? 15 december 1944. De toekomst begint zich erg donker af te tekenen. In de militaire operaties in Nederland komt nog steeds geen verandering. En het is niet meer te bezien of deze toestand nog de hele winter, of het voorjaar, of zelfs de zomer zo zal blijven. Ten gevolge van het gebrek aan elk vervoer per spoor of wagen is de voedselpositie in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht meer zorgwekkend geworden. Het broodrantsoen is verlaagd van 1800 gram tot 1000 gram per week per persoon, hetgeen betekent dat ieder 3,5 snee brood per dag krijgt, in het geheel voor ontbijt en lunch samen. Als overgangsmaatregel kregen we 1 week slechts 600 gram. Het grote tekort is niet aan te vullen met aardappelen, want die zijn er al in geen 3 weken meer te bemachtigen. En we worden erop voorbereid dat die voor het volgende jaar ook niet meer zullen komen. Groente is er ook niet. Het enige wat wij hebben kunnen inslaan is witte kool en Savoye kool. Boter is er al een maand niet meer en komt voorlopig ook niet. Daarvoor in de plaats hebben we voor een periode van 6 weken een halve liter raapolie per persoon gekregen. In Amsterdam is het al zover dat men 2 gulden betaalt voor een kilo aardappel schillen. 7 vloerplanken die uit leegstaande huizen worden gesloopt, moeten 40 gulden opbrengen. Dit om te voorzien in de brandstoffennood. Waar dit naartoe moet? De hongersnood staat letterlijk op de drempel. En dan is het zo hopeloos om te zien dat de militaire toestand in ons land niet de minste verandering te zien geeft. We hebben maar weer eens het plan opgevat om nog eens de eindeloze tocht naar Heten te ondernemen, om daar wat rogge en boter vandaan te halen. De mensen hier ondernemen onmogelijke reizen per fiets, of wat daar nog voor moet doorgaan. Ze trekken van hier naar Horen en Medemblik om voedsel te halen. In sommige streken moet je door gebieden die 20 tot 30 centimeter onder water staan. Tja, in Noord-Holland zijn mensen dood langs de weg gevonden, naast hun met aardappelen beladen fiets, gestorven door uitputting en ondervoeding. Om in deze noodtoestand het ergste te voorkomen, heeft het Rode Kruis in Purmerend een post opgericht waar men enige verzorging kan krijgen en desnoods kan overnachten. Zelfs vrouwen en meisjes ondernemen zulke tochten. Het meisje van Omes gaat naar Zwolle, want mannen die onder de 40 zijn mogen blijkens de laatste verordening niet meer over de IJssel. Dat is weer een streep door onze rekening. Mijn zus Amelie, die uit eigener beweging naar vader gaat, zal hem nu het voorstel doen om met de tentwagen een en ander voor ons naar Twello te brengen. Dat is een paar kilometer voor de IJssel aan onze kant, van waar wij het dan weer mee terug kunnen nemen naar Hilversum. Als deze opzet lukt, dan kunnen we er zeker van zijn een behoorlijke buit mee terug te brengen. Maar juist gisteren zijn er weer luchtaanvallen gedaan op de bruggen bij Zwolle en Deventer. Als ze nou maar niet stuk zijn, anders komt vader er ook niet overheen. Vandaag is het ook met het gas afgelopen. We koken dus nu maar op de kachel. Vanaf maandag gaat heel Hilversum eten van de centrale keuken. Het rantsoen wordt wel verlaagd tot 0,5 liter per persoon, maar de voedingswaarde blijft hetzelfde. We hebben in totaal 12 kaarten, 2 meer dan ons eigenlijk toekomt, maar daar boffen we bij. Bovendien eten de 5 kinderen niet zoveel als de 5 volwassenen. We zijn er dus niet het slechtste aan toe. Uit Amsterdam heeft Flip een oventje meegebracht om achter de kachel en tussen de schoorsteen te plaatsen. Het voldoet boven alle verwachtingen. Dankzij het feit dat Flip voor de voormalige apotheek in Arnhem nog toewijzingen kan krijgen, ontvangen we in ruime mate suiker en olie, plus wat andere artikelen die goed van pas komen. Dinsdag 19 december 1944. Vanmiddag heeft Amelie vanuit Amsterdam opgebeld dat ze weer goed uit Heten is teruggekomen met een behoorlijke buit. Haar oorspronkelijke plan om over Hilversum te komen ging niet door in verband met de strenge controle op de weg. Ze is het laatste gedeelte met haar tochtgenoot in het donker gereden van de vroege morgenuren. Van vader bracht zij de boodschap mee dat hij morgenmiddag om 2:30 in Twello zou zijn om ons te overhandigen wat hij heeft weten te bemachtigen. Maar, zei ze erbij, weet wat je doet, want het is levensgevaarlijk op de weg. Overal worden mannen opgepikt en goederen in beslag genomen. Er staan overal controles, bij Soestdijk, in Soest, Amersfoort, bij Hoevelaken, bij Millingen, tot in Apeldoorn toe. Ze had haar vader al van verteld, zodat hij er niet al te vast op zou rekenen dat we kwamen op de afgesproken dag. Tja, wat stond ons te doen? Voedsel halen was uiterst belangrijk, maar het gevaar ook weer niet te onderschatten. Vooral ook omdat er van tal van andere mensen verhalen kwamen over uiterst strenge controles, ook ten noorden van de hoofdweg, namelijk bij Nijkerk, Spakenburg en Eemnes. We zouden dus een meer zuidelijke route binnendoor kunnen proberen, maar Barneveld werd ook al als gevaarlijk gekenmerkt. Toch maar proberen, met Flip samen en uitkijken. De nood dwingt. Erg gerust op de goede afloop zijn we weliswaar niet na al die sombere verhalen. Zijn we voor mijn verjaardag en voor Kerstmis weer thuis? Of zitten we dan in een concentratiekamp? Of in Duitsland? Of graven we dan ergens aan de IJssel? De moeder van altijd durende bijstand zei onze hulp. Zorgvuldig hadden we onze reis uitgekiend en onderweg gecorrigeerd aan de hand van goede raadgevingen. In het kort liep onze route van Hilversum over Lagevuurse naar de tol van Maartensdijk, vandaar binnendoor naar Soest, door Soest naar het noorden om boven Amersfoort weer uit te komen, en dan de kortste weg door Amersfoort heen, steeds weer vragend of het verderop veilig was. Vervolgens naar het zuiden, door Hamersveld en Achterveld, waar we in een kroeg een paar boterhammen aten, zonder iets behoorlijks te kunnen drinken. Door Barneveld heen, waar het weer veilig was. En dan dwars door de Wilde Veluwe heen, over Kootwijkerbroek naar Kootwijk. In deze eenzaamheid vonden we weer een kroeg, die echter gesloten bleek te zijn, hoewel er een gedekte tafel voor het raam stond. Terwijl we aan het overleggen waren wat ons te doen stond, werd met een harde klap een raam opengegooid en een zware, in het zwart geuniformeerde landwachter stak zijn mussertachtige kop naar buiten met de vraag: "Wat is de bedoeling, heren?" De landwacht, die het land juist zo onveilig maakte, bleek de kroeg in beslag genomen te hebben. We draaiden er een punt aan en maakten dat we uit de voeten kwamen. Op zulke avonturen hadden we in de wildernis allerminst gerekend. Onze moeizame tocht ging in een zware mist verder over de heide. Een boerenjongen kwam ons achterop en vergezelde ons verder. Hij ging naar Apeldoorn en beweerde heel zeker te weten dat alles veilig was. We waagden het er dus maar op om van verdere binnenwegen af te zien en over Apeldoorn de grote weg verder naar Twello te volgen. Anders kwamen we niet eens meer voor donker op de plaats van bestemming aan. Het was al te laat geworden om te veronderstellen dat wij vader nog zouden ontmoeten. Bij Apeldoorn kreeg Flip een lekke achterband, die we in de recordtijd verwisselden met een reserveband. En zonder verdere ongelukken kwamen we eindelijk in Twello aan, ten huize van een zakenrelatie van Flip, Eduard van Voerst. We werden er gastvrij opgenomen, mochten daar slapen, genoten van het elektrische licht dat daar nog brandde, plakte daar in de huiskamer de lekke binnenband, pakte de door vader en Charles bijeengebrachte etenswaren in en, gesterkt door boterhammen met ham, gingen we 's ochtends vroeg om 8:30 weer op stap. Over de heenreis hadden we 8,5 uur gedaan. Voor de terugweg namen we tot Amersfoort dezelfde route, kwamen tussen Achterveld en Hamersveld weer door de Gebbelinie heen, waar we honderden opgepikte mannen voor de organisatie Tood zagen graven. Toen we op de heenweg op dit punt kwamen, kregen we wel even de schrik te pakken. En waagden we ons pas na herhaaldelijke informatie of je daar niet werd opgepakt, zoals bij Hoevelaken, door de versterkingswerken heen. Het was een allesbehalve leuk gevoel om er doorheen te rijden, met aan alle kanten soldaten, die met het geweer op de schouder de wacht hielden, zodat er niemand van de arbeiders zou weglopen, waaronder mannen met postbodenkleding aan. De weg terug door dit gebied heen bleek echter even gevaarloos als de heenweg. Aangezien we steeds meer de overtuiging kregen dat het met de controles op de grote weg nogal meeviel, waagden we het er maar op om van Amersfoort uit de grote weg weer te volgen. Op gezette tijden vroegen we aan tegenliggers of het veilig was en reden door. Bij Paleis Soestdijk, waar controle moest staan, namen we nog bijzondere voorzichtigheid in acht, maar er bleek geen controle te zijn, dus we zwaaiden met de rij fietsers voor ons mee de weg op naar Hilversum. Maar daar stond nu juist de val. De hele file reed normaal door, dus er viel niets onregelmatigs te bespeuren. Maar ineens stonden er een paar groen geklede Duitsers tussen de bomen die een man wilden laten stoppen die voor Flip reed. Maar die reed door omdat het stopteken nogal flauwtjes gegeven werd. Toen gold het stopteken voor Flip, maar die was al praktisch aan hun voorbij. En ik kwam erachter en kon daar niet meer langskomen. De mof sprak Hollands en vroeg wat ik bij me had. Ik begon een omslachtig verhaal over mijn geëvacueerde zwager, die hij niet had aangehouden, maar met wie ik nog enige spullen uit Apeldoorn had gehaald, die hij had achtergelaten. Wat of er dan in die pakken zat? Ja, kleren, scheergerei, borstels, sokken, ik weet zelf niet wat erin zit, antwoordde ik. Inderdaad wisten we ook niet precies wat er in al die afzonderlijke pakketten zat, want we hadden ze in Twello niet opengemaakt omdat ze zo solide dichtgemaakt waren. Of ik dan niet wist dat ik voor anderen geen pakketjes mocht vervoeren. En ondertussen begon hij met zijn vinger aan het pakje te pulken tot hij erin kon komen. Eieren, voel ik, zei hij, en boter, en spek. En u weet niet wat erin zit? Nee, hield ik maar vol volgens de waarheid. Het is van mijn zwager. Gaat u dan maar mee naar de ortscommandant, dan zullen we het daar wel eens uitzoeken. En wat ik ook zei en hoe ik ook smeekte me toch met rust te laten, want mijn vrouw zat toch al in doodsangst en er was ook al niks meer te eten thuis. Hij liet zich niet vermurven en ik moest meegaan. Moeder van altijd durende bijstand. Daar ga ik nou. Ik zag het hopeloze van mijn toestand volkomen in. En er was niets meer te redden. Mij zouden ze natuurlijk vasthouden en onderzoeken waarom ik me niet gemeld had voor de tewerkstelling. En voorlopig zou ik niet meer terugkomen en alles wat ik had meegebracht zou ik kwijt zijn. Alle moeite was tevergeefs geweest. Ik was al dodelijk vermoeid en nu dit er nog eens bij kwam, begon het me helemaal te duizelen en ik voelde me een flauwte nabij. En dat was de redding die me van boven tegemoet kwam. Er was maar weinig toneelspel voor nodig om de scène tot een hoogtepunt op te voeren. Ik zakte door mijn knieën en liep me op de grond zakken. De Hollandse mof gelastte me om op te staan, opdat de andere wacht het niet zou zien, maar ik bleef jammeren dat ik niet meer kon. En er kwam een Duitse mof bij en die vroeg wat er aan de hand was. Hierop zei de Nederlandse mof dat ik eieren en boter voor mijn vrouw en kinderen bij me had. En toen zei die Duitse mof dat die me maar moest laten gaan. Bent u nu tevreden? Vroeg hij. Ik ben een fijne kerel, zei ik jammerend, maar ik kan niet meer. De Duitse mof zei dat ik maar even tegen een boom moest gaan zitten. Ik kroop erheen, liet de ander mijn fiets vasthouden. Hij heeft toch eieren bij zich? Geef hem dan een ei, zei de Duitser tegen de Hollander. Die prutste er eentje uit het pakket en ik liet het me geven om het op te slurpen. Nu moest ik maar gauw weggaan voordat de anderen er iets van zouden merken. Ik krabbelde op, nam mijn fiets en stapte op. Toen kwam net Flip aanzeilen, die het tafereel vanuit de verte had gadegeslagen. Hij wilde al de bewijzen overleggen dat hij inderdaad evacué was, maar ik riep dat hij maar snel mee moest gaan, bang dat we anders allebei misschien alsnog erin zouden vliegen. Weldra omhulde ons de duisternis weer en we reden verder naar huis. Nadat Flip een gedeelte van zijn bagage had opgegraven, die hij veiligheidshalve even had verborgen, voor het geval dat hij ook mee had gemoeten naar de ortscommandant. Met de hulp van boven waren we dus door het oog van de naald gekropen. Een belevenis die ik niet gauw zal vergeten, want ik was er werkelijk beroerd van.